zegen. Verheft uw harten tot God. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen het eerste vers van Psalm 16. Bewaar mij toch, o alvermogend God. En wat er verder volgt, het eerste van Psalm 16. Schriftlezing is vanmiddag uit Hebreeën, het vierde hoofdstuk. We lezen het hele hoofdstuk. Aansluitend belijden we het geloof met de 12 artikelen. En we beantwoorden dat met het zingen van Psalm 93, vers 1 en 4. Schriftlezing is Hebreeën 4. We lezen Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien ze zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden. Door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd, is heden. Indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopenbaard voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing. Belijden we nu het geloven en ieder van u spreken in haar of zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
tekst voor de prediking vanavond zijn de woorden die u als laatste mocht horen uit Hebreeën 4, Hebreeën 4 vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Wij bidden om Gods zegen over ons samen zijn, om de opening van Gods woord en de toepassing daarvan aan onze harten. Laten we bidden. Almachtige, eeuwige God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u die de zaligheid uitgedacht hebt en beschikt hebt, o Vader, u, o Zoon, die de zaligheid verworven hebt, u, o Heilige Geest, die de zaligheid toepast en de zaligheid uitwerkt in verloren mensen. U, die in de hemelen bent, de woonplaats hebt ver boven deze aarde. Deze aarde als een voetbankje hebt voor uw voeten. Uw heilige voeten. Tot u naderen wij. Heere, zou het zijn dat wij beseffen wie wij zijn wanneer wij tot u komen, zoals het ook in de consistorie gebeden werd. Besef, Heere, wie wij zijn geworden. Heere, schuldig staan wij voor u. Als u in het recht, als u zou recht spreken over ons leven, als u in het recht treedt en gadeslaat ons bekijkt, onze ongerechtigheden, onze zonden, wie zou kunnen bestaan? Niemand. En daarom is het al een wonder dat wij nu met u mogen spreken. Dat u die weg geopend hebt. Daar gaat het over vanavond, als wij naar uw woord zullen luisteren, dat u die weg geopend hebt. Dat u gekend wil worden. Dat u in uw Zoon een genadige Vader bent. Die vol ontferming en vol eeuwige liefde vervuld bent. Heere, we danken u dat we zo opnieuw in uw huis mogen zijn. Dat we voor de tweede keer de gelegenheid krijgen om te luisteren. Nu of later. Hier of op een andere plaats. We danken u voor de middelen die er zijn, die dit mogelijk maken. We danken u, Heere, dat we zo samen mogen komen. Dat we niet bang hoeven te zijn dat iemand op de deur klopt om ons samen zijn te verstoren. Dat we ook niet bang hoefden te zijn toen we hier naartoe kwamen, dat we opgepakt zouden worden. Zo geheel anders is dat op plaatsen in deze wereld waar uw kinderen, waar uw volk vervolgd wordt. De verdrukte en de vervolgde kerk. We bidden voor hen, Heren. We weten half niet wat er allemaal gebeurt. Soms lezen we ervan. Wanneer bepaalde stichtingen ons daar iets van vertellen, dat we daar iets van kunnen lezen. Hoe jongens en meisjes, mannen en vrouwen moeten lijden om uw naams wil. Fysiek verminkt worden. Of psychisch kapot gemaakt. Of allebei. Die opgesloten worden in de gevangenis. in een vieze donkere cel. Of de dood ingejaagd worden. Heren, wij bidden voor hen die dat meemaken. Of dat is in landen in het continent Afrika. Of in landen in het Midden-Oosten. Of in Azië. Waar het ook is, Heren. U kent ze. U hoort hun geroep van onder het altaar. Heere, doe ze zien dat het een verdrukking is van 10 dagen en dat u de tijd in uw hand hebt. Dat ze daar hun troost uit mogen ontvangen. Zegen al het werk in uw koninkrijk, Heere. Het werk wat gedaan wordt hier in Middelharnis, de verschillende kerkverbanden, verschillende groepen. Misschien wordt er ergens wel een preek gelezen. Zegen het, Heere. Breng bij elkaar wat bij elkaar hoort. Ook breder in ons eigen land en over het rond van de wereld. We komen ook tot u met de zorgen. Er zijn grote zorgen. In ons kerkverband. Er zijn gemeenten die uw woord zo uitleggen dat het naar onze mening, naar ons eenvoudig verstaan van uw woord, vals uw woord uitleggen, ruimte bieden aan zaken waar u geen ruimte voor geeft. Als het gaat over de bekleding van de ambten. Als het gaat over het huwelijk. En het geschapen zijn als man en vrouw. Als het gaat over de schepping in 6 dagen van 24 uur. Wij schamen ons, Heere, voor uw aangezicht. Dat we dat wat in uw woord zo eenvoudig opgeschreven is, dat dat onder ons niet begrepen wordt. Of voor menigerlei uitleg vatbaar wordt gezien. Wij bidden u of u ons wilt leiden door uw Heilige Geest. Of u ons wilt bewaren voor eigen wijsheid en eigen inzichten. En ik weet het ook niet, Heere. Het is niet zo dat ik het weet en dat de kerkraad het weet en dat wij denken dat we het goed hebben bij het rechte eind. Die woord zegt het, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. En toch, Heere, zou u mij, zou u onze kerken bij de eenvoud van de heiligheid van uw woord willen houden, terugbrengen? Wil u spreken, duidelijk spreken, Heere, dat we het zien mogen wat uw wil is. Naar ons gevoel kan het zo niet verder. We lopen tegen een muur. We voelen ons wel eens als David. We weten het niet meer. En misschien hebben onze vaderen wel eigen gekozen wegen bewandeld, waardoor we in deze situatie terecht zijn gekomen. Waardoor we nu met onze rug tegen de muur staan. Waardoor het nu niet verder kan. Heere, behoed ons ervoor dat we verder eigen wegen zouden bewandelen. Dat we verder zouden doorgaan. Dat we het zouden mogen weten bij u vandaan wat uw wil is. En wat uw weg is. We bidden u voor het werk van evangelisatie en van zending. Het evangelisatiewerk waarmee we met liefde en met gebed en met financiën en met inzet verbonden zijn in Gent. Zegen, evangelist Verschoof met zijn vrouw. Geef dat daar een gemeente mag gaan ontstaan, die mag groeien en mag bloeien, dat uw naam daar verheerlijk mag worden, uw koninkrijk uitgebreid. Het werk van hulpverlening dragen we aan u op. Het werk wat gedaan wordt op Lesbos, op andere plaatsen. Hulp verleend wordt aan vluchtelingen. Aan mensen die verslaafd zijn of dakloos in ons eigen land. Heren, wij bidden u voor de wereld waarin we leven. Er is zoveel aan de hand, ook niet alleen in ons eigen land, maar daarbuiten. Als we zien op de oorlogen die zo lang voortduren. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne. We vragen u, Heren, of u regeerders, belangrijke mannen als president Poetin en president Zelensky, Heren, dat die mannen zouden mogen buigen voor u. Wat zou de wereld er anders uitzien als wij leren buigen voor u? We beleiden voor u, Heren, dat we ook in de kerk, waar we menen te buigen voor u, ook zo'n zootje ervan maken. Maar Heren, wil u geven dat het onschuldig bloed vergieten in die landen, aan de rand van Europa, of we dat willen stoppen? Dat bidden we ook voor alle vijandschap die er is, alle oorlogsgeweld die er is in het Midden-Oosten. Als we zien dat uw volk Israël van alle kanten benauwd en aangevallen wordt. Ze hebben de oorlog verklaard aan Hamas. Maar dat hebben ze niet gezocht. Zij zijn die gijzelaars nog steeds kwijt. We vragen van u of u daar spoedige veranderingen wil laten brengen. Dat er diegenen die vastgehouden worden vrijgelaten mogen worden. En dat er echt een oplossing zou mogen komen. Nu er ook vanuit het noorden dreiging zijn van Hezbollah. Vanuit het oosten van Iran. Heren, wij weten niet precies hoe de lijnen lopen. Maar voor u is het heel duidelijk. En in uw woord staat het. Wie uw volk aanraakt, die raakt uw oogappel aan. Heren, ze zijn de meesten van uw volk in Israël zijn ver bij u vandaan. Hebben u niet nodig en toch is het uw volk. U hebt uw naam eraan verbonden. Gedenk ze, Heren, wil u ze de tijdelijke nood halen, maar ook hun ogen openen voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zou ook dit een middel mogen zijn waardoor ze dat zouden zien. Dat ze niet afhankelijk zouden zijn, niet zouden vertrouwen op hun raketsystemen en op hun vernufte spionage activiteiten, maar dat ze het zouden leren verwachten van de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Heren, wil u dat doen, opdat er ook beloften die openstaan vervuld mogen worden? Ze staan open. 10 mannen zullen de slip van een Joodse man aangrijpen. Zullen zeggen, wij gaan met u. In Egypte zullen er zijn die uw naam belijden. Heren, wil u dat waarmaken? Wil u geven dat er in het Midden-Oosten niet Mekka het concentratiepunt zou zijn, maar Jeruzalem in uw naam? Wil u het doen, Heren? Opstaan. Heren, uw naam is ermee gemoeid. Aan de veelheid van de onderdanen wordt toch de heerlijkheid van de koning zichtbaar. Heren, doe het. Houd uw hand niet terug. Van ons is geen verwachting. Maar als u gaat werken, Heren, doe het. Wees met ons vanavond als we luisteren naar uw woord. Open het. Dat het ingang mag vinden door onze oren in ons hart. Leid ons door uw geest, onder en op de kansel. Gedenk, Heren, in deze week. We willen het straks ook doen na de prediking, maar nu doen we het ook. We danken u dat er een onderwijssysteem is, dat onze kinderen en onze jonge mensen onderwijs mogen ontvangen wat komende morgen weer op gaat starten. We nu met de allerjongsten zijn die je misschien tegenop zien om voor het eerst naar groep 1 te gaan. Als ze achter moeten blijven op school, dat ze ook de prediking van vanavond mogen in praktijk brengen. Om alles in uw handen te leggen. Wees ook met onze jonge mensen als ze misschien wel voor het eerst naar de hogeschool of naar de universiteit gaan. Echt in de wereld komen. Waarin nog aan God en nog aan gebod wordt gedaan. We bidden u of u ze wil vasthouden. Heere, wij kunnen ze niet vasthouden. Maar het zijn uw kinderen. U hebt ze ons gegeven. En we hebben ze, als het goed is, vanaf kindsjaren in uw handen gelegd. Hou ze vast. Dat het vrouwen en mannen mogen worden. Waar straks onze maatschappij niet alleen trots op mag zijn, maar die middelen in uw hand mogen zijn om ons land terug te brengen tot uw dienst. Dat uw naam en uw koninkrijk door hen uitgebreid zou mogen worden. Gedenk degenen die ook les geven. Het verantwoordelijke werk, het mooie werk, het zware werk. Geef vreugde, geef kracht, geef energie. Uw zegen. Alles wacht op uw zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen 3 versen uit Psalm 95. 2, 4 en 5 uit 95. Dat gaat over Israël in de woestijn. En we zullen daar straks ook van horen in de inleiding. We zingen als voorbereiding op de prediking Psalm 95, 2, 4 en 5. En ondertussen is er gelegenheid om onze liefdegaven aan de Heere te geven. Hij zegene u en uw gaven. zingen na het amen van de prediking Psalm 31, vers 1. Psalm 31, vers 1 zingen wij na het amen. Liefde gemeente, het Bijbelboek Hebreeën is een Bijbelboek die niet heel eenvoudig is om te lezen. Hebreeën is een Bijbelboek wat gericht is aan de Hebreeën, aan de Joden. Aan Joden die tot het geloof, tot bekering zijn gekomen. Die tot de erkenning zijn gekomen dat Jezus van Nazareth de Christus is. En of dat nou Joden zijn geweest die in Jeruzalem woonden, of Joden die in het Romeinse Rijk verspreid waren geworden door de vervolging die uitgebroken was, dat doet er niet zo heel veel toe. Paulus, daar ga ik maar vanuit, samen met de kanttekenaren, Paulus heeft deze brief of een preek geschreven aan deze mensen. Mensen die, ja, wiens geloof wordt beproefd op allerlei manieren. Ze worden gewaarschuwd, ze worden vertroost. En vooral vanuit het Oude Testament wordt hen gewezen, vanuit het Oude Testament worden ze gewezen op de Heer Jezus Christus, die de vervulling is van al die oud-testamentische ceremonieën. Ze worden daarin onderwezen tegen de dwaalleer. Ze worden bemoedigd om standvastig te zijn. Ze worden gewaarschuwd om niet af te vallen. Ze moeten zich niet door ongeloof laten verbitteren. Net niet zoals, en ik zei het al, we hebben gezongen samen uit Psalm 95. Niet zoals er in de dagen van de uittocht uit Egypte verbittering en ongeloof was. Je hoort dat door, jonge mensen, als je dit hoofdstuk leest. Het is een bekend hoofdstuk, hoofdstuk 4. Gaat over de rust, wordt vaak in de vakantietijd over gepreekt. Over, er blijft de rust over voor het volk van God. Ja, dat is aan de ene kant rust hier op aarde, maar een eeuwige sabbat bij de Here. Er wordt gewaarschuwd. Verschillende keren gaat Paulus zeggen tegen die mensen die of dreigen in ongeloof te vervallen of te verachteren in genade, zegt hij het. Kijk in het eerste vers al. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde iemand van u schijnt achterbleven te zijn. Dat is toch niet een vraag die wij ontgroeid zijn. Hè? Als we genade menen te kennen, dat we denken, nou, het zit wel goed, het komt wel goed. Altijd weer moeten we onszelf vragen, zullen we ingaan in het koninkrijk? Hij zegt het. Paulus, hij zegt het, hij sluit zichzelf erbij in. Hè? Het is niet zo dat Paulus zegt, ja, dat moeten jullie maar eens doen. Jullie moeten maar onderzoeken of het wel goed zit. Nee, hij zegt, laat ons dan vrezen dat we niet schijnen achtergebleven te zijn. En nog een keer roept hij ze op in vers 11. Kijk maar, zelfs een soort oproep. Laat ons dan ons benaarstigen. Dat betekent dat je je ijverig inzet om dat te doen. Benaarstigen om in de rust in te gaan. Omdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Welk voorbeeld van ongelovigheid, jonge mensen, kinderen. Bij de intocht in Canaan. Ja, daar kwamen die verspieders, hè, die 12 verspieders. Ze waren in Canaan geweest en wat zeiden ze? Nou, Canaan heeft de Heer aan ons beloofd. Het zal goed komen, we gaan Canaan innemen. Nee, de meesten zeiden, het wordt niks. Dikke muren, grote mensen, reuzen. Het wordt niks. Alleen Jozua en alleen Caleb. Die mochten door het geloof zien dat de Heer het wel zou doen. En wat was het gevolg? Ze moesten allemaal achterblijven. De oudere generatie moest allemaal in de woestijn omkomen. En daarom wekt Paulus deze mensen op. Vers 14 nog een keer zegt hij het. Laat ons deze belijdenis vasthouden dat Jezus de Zoon van God is. En dan onze tekst vanavond. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. We zetten dat ook als thema boven de preek van vanavond. Toegaan tot de troon van genade. Drie gedachten. We letten allereerst, jonge mensen, op de genadedroom. Wat is dat, genadedroom? En ten tweede letten we op het vrijmoedig toegaan. Wat betekent dat, om vrijmoedig toe te gaan? En tenslotte op een vruchtbaar toegang. Wat heb je daaraan als je toegaat tot deze troon? Dus toegang tot de troon van de genade. De genadetroon, vrijmoedig toegaan, vruchtbaar toegaan. Als je kan lezen, laten we de Bijbel opengeslagen liggen voor ons. Op onze schoot of op de bank. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon. Heb je wel eens een troon gezien? Een troon? Ik heb nog nooit een troon gezien in het echt. Nog nooit. Misschien jij wel. Misschien ben je wel eens een keer naar het Loo geweest. Het paleis, het Loo. En misschien is daar wel een troon. En misschien mocht je dat bekijken. Dan heb je echt een troon gezien. Ik heb wel eens een troon op een foto gezien. Prinsjesdag zit eraan te komen. Dan gaat onze koning weer op zijn troon zitten. Een hoge stoel. Een troon. Maar in het Oude Testament was het toch nog wel anders als vandaag. Ik zie, laten we in gedachten kijken naar zo'n koning in het Oude Testament. Neem koning David. Of koning Salomo. Of misschien nog een ander voorbeeld. Ik denk aan koning Ahasveros. Je weet wel, hè? De geschiedenis van Esther. Denk je eens in. Een koning op zijn troon, een prachtige stoel van goud. Misschien wel blinkende edelstenen erin. Lijfwachten om hem heen. Grote, sterke soldaten met scherpe zwaarden en grote wapens. Kun je je voorstellen? Een troon, een koning. Nee, je kan het niet goed voorstellen. Maar Esther, Esther was notabene de vrouw van de koning. De koningin Esther. Hoe ging zij naar de koning om iets te vragen? Weet je dat nog, kinderen? Hoe ging Esther naar de koning? Oh, dat doe ik wel even hoor, dat vraag ik wel even aan de koning. Nee. Ze naderde tot de koning. Ze boog zich diep voor de koning. En als de koning dan met zijn scepter toereikte, dan mocht degene die bij de koning was, al was het zijn eigen vrouw, opstaan en naderen tot de koning. En dan werd het vergund om iets te zeggen. Spreek, wat wil je zeggen? Nou, we begrijpen wel, je hebt wel moed. Je moet wel moed hebben om naar de koning te gaan. Je moet wel moed hebben om met de koning te spreken. Hoe zou het zijn om met de koning van alle koningen te spreken? Hoe zou het zijn om de koning van alle koningen te naderen? Hoe zou het zijn om bij de troon van die koning te komen? Jesaja, je weet wel, hè? De profeet Jesaja. Hij heeft er iets van gezien. Ja, het was in een visioen had hij het gezien. Een gezicht. Wat de Heer op zijn verheven troon. Je kunt het lezen in Jesaja 6. En dan ziet hij daar de serafs, de engelen. En die staan voor die troon. En hij ziet het. Die man, God Jesaja, hij ziet het, hoe die serafs zichzelf bedekken met hun vleugelen. Hun gezicht bedekken, hun lijf bedekken en hun benen bedekken. En ze roepen het uit. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Wat zegt Jesaja dan? Als hij dat allemaal ziet, die al die goddelijke heerlijkheid. dan zegt Gods kind en zijn lieve knecht Jesaja: wee mij. Ik verga omdat ik een man ben van onreine lippen, zondige lippen. Lieve mensen, Gods troon is een plaats van zijn ontzagwekkende aanwezigheid. Van zijn almachtige heerlijkheid. Van zijn heilige rechtvaardigheid. Wie zou durven naderen tot die troon? Tot die God die bij de wetgeving, u moet het maar eens lezen, in Exodus 19 en 20, die bij de wetgeving de mensen op een afstand liet staan. En toen hij ging spreken en de wet gaf, dat de berg ging trillen. En dat er onweer was en bliksem. En dat de mensen zo bang waren, vol vuur en vol vrees, het uitriepen: o Mozes, spreekt u alsjeblieft met ons en wij zullen horen. En dat God niet met ons spreken, opdat we niet sterven. Lieve mensen, ik denk dat we dat beeld van God een beetje kwijt zijn geraakt. God is niet veranderd. God van het Oude Testament is nog steeds de God van het Oude Testament. Elk beeld van het Oude Testament laat ons zien dat niemand voor God kan bestaan buiten de Heer Jezus Christus. Geldt het nog steeds? Vandaag moeten wij vrezen voor Gods troon. Buiten de Heer Jezus Christus is God nog steeds een verterend vuur, een gloed. Bij wie ik buiten de Heer Jezus niet wonen kan, niet bestaan kan. En toch, kijk eens naar onze tekst. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Hier wordt van een hele andere troon gesproken als alle voorbeelden van het Oude Testament. Hier wordt Gods troon afgeschilderd als een troon van genade. Wat is genade, jongens en meisjes? Dat is een van de eerste dingen die je leert van je moeder. Wat is genade? Genade is dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. Als je een keer de gras maait voor je vader en zegt hij: nou, dan krijg je van mij 5 euro. Dat is geen genade. Genade is iets te krijgen wat je niet voor gedaan hebt. Niks. Dat is genade. Een genadetroon. In onze tekst wordt niet van een toornentroon, maar van een genadetroon gesproken. Hoe kan dat? Wel, de kanttekeningen van de Statenvertaling wijzen ons erop. Als u een Statenvertaling Bijbel met kanttekeningen hebt, kunt u het nalezen in kanttekening nummer 44. Die wijzen ons erop: de genadetroon, dat is de genadestoel. En dan zeg je: ja, genadestoel, daar snap ik nog steeds niks van. Wat is dat dan? Wel, leggen ze uit: het is de deksel van het ark van het verbond. Jonge mensen, weet je wel waar we het over hebben? We hebben het over die gouden kist die bedekt was met goud van binnen en van buiten. Die gouden kist. Kinderen, waar stond die? Ja, en het heilige der heiligen, hè? Helemaal achter in de tabernakel. Helemaal achter in de tempel. Achter dat dikke gordijn. En wat lag er nou in die gouden kist? Ja, van alles. Maar ik beperk me maar even tot de 10 geboden, hè? De tafelen van de wet, daar lagen ze. En wat doet het nou het verzoendeksel? Het verzoendeksel ligt bovenop die kist. Bovenop die tafelen van de wet. Die wet die een volkomen gehoorzaam eiste. Die werden bedekt door de verzoendeksel. En dat verzoendeksel, we weten, het Oude Testament, alles was symboliek in de eredienst van het Oude Testament. Dat verzoendeksel, dat was een afschaduwing van de komst van de Heer Jezus Christus. Zoals het verzoendeksel wet in de kist bedekt, zo bedekt de Heer Jezus Christus met zijn zuiverheid, met zijn gehoorzaamheid, de overtredingen van zijn kinderen en verzoent hij hen met God. Christus, die inmiddels ten hemel is gevaren, hij is het die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, zegt Paulus in het eerste hoofdstuk van Hebreeën, het derde vers. Daarom, omdat Jezus Christus in de hemelen is gevaren, geaccepteerd is door zijn Vader, daarom is de troon van God een genade troon. Omwille van Christus. Christus, hij wil tussentreden tussen die heilige en die rechtvaardige God en Vader. Een schuldige mens, hij treedt tussen. Jonge mensen, we gaan het leren op catechisatie weer als we beginnen. Wat is dan die middelaar? Hij is diegene, de Zoon van God, die tussen God en de mensen in gaat staan. Die gaat pleiten bij zijn Vader om genade voor een verloren, zondig mensenvolk. In de Heer Jezus Christus hoeft niemand te vrezen voor Gods troon. In de Heer Jezus en door het geloof in hem mag een ieder naderen tot God. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want we meten inmiddels wat de genadetroon, een genadestoel is. Maar er wordt gesproken van een vrijmoedig toegaan tot die genadetroon. De tekst wekt daartoe op. Hij zegt het, laat ons, laten we dat doen. Nou, als je ergens toe opgewekt moet worden, dat betekent dat er wel eens problemen hebt om dat uit te voeren. Jonge mensen, misschien hebben jullie daar nooit last van, maar het kan zijn dat je je kamer niet zo goed op orde houdt en dat je moeder op een gegeven moment zegt, en nou wil ik dat je je kamer opruimt. Nou, dan word je opgewekt om je kamer op te ruimen. Kijk, als je kamer op orde is, hoef je moeder je niet op te wekken. Nou, je begrijpt het inmiddels. Hier wordt door de apostel opgewekt. Ga met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Waarom doet hij dat? Omdat hij weet dat Gods kinderen vaak geen vrijmoedigheid om toe te gaan hebben. Hij weet dat het vaak ontbreekt aan vrijmoedigheid. Hij weet dat ze vaak op zichzelf zien en denken, hoe zou ik met vrijmoedigheid toegaan tot die troon van genade. En daarom spoort hij ze aan, doe dan, doe dat nou. En dat zit ook in dat woordje van onze tekst, je ziet het niet in onze taal. Maar je ziet het wel in de oorspronkelijke taal. Dat woordje toegang, dat is een werkwoordsvorm wat in de oorspronkelijke taal iets aangeeft dat het gedurig moet plaatsvinden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, laten we toegaan, laten we toegaan, laten we toegaan. Gedurig toegaan. Blijf gedurig toegaan tot de troon van genade. Toegaan. Wat is dat? Dat is een woord wat we niet gauw meer gebruiken vandaag, toch? Toegang. Nou ja, misschien heb je in de vakantie, ben je naar de dierentuin geweest, of heb je in de bergen ben je geweest en moest je in zo'n gondel, weet je wel, en dan moest je vader eerst betalen en dan ging het poortje open en dan werd je toegang verleend. Dan mocht je in de dierentuin, je mocht in de gondel, omdat er betaald was. De toegang is dan vrij.
poort is open gegaan. Er is betaald. Want dat zit hierin. Een opwek om toe te gaan. Om door het poortje te gaan. Er is betaald. Ik kom er straks nog op terug. Niet door goud of zilver. Nee. Maar het dierbaar bloed van het Lam van God. Toegaan. Maar dat woordje toegaan, dat woordje naderen, dat is ook een woord wat in het Oude Testament, voornamelijk bijvoorbeeld in het Bijbelboek Leviticus, als je dat op zou zoeken, dan lees je dat woord, dat heeft alles te maken met de tempeldienst in het Oude Testament. Dan lees je van het volk van Israël wat nadert tot de tent van samenkomst om daar voor Gods aangezicht te naderen. En dan lees je van de priesters en van de levieten die in het voorhof en in de tempel, in de tabernakel, naderen tot God. Naderen tot het altaar. Zo zie je dus dat alles hier in Hebreeën vooral gericht is op dat oud-testamentische eredienst. Die genadetroon, daar werd gedacht aan de gouden plaat van de ark van het verbond in het heilige der heiligen. En nu dat woordje naderen, toegaan, dat heeft ook alles te maken met het volk wat naar de tempel gaat en de priesters die hun werk daar doen. Toegaan. Naderen. Niet zomaar een keertje, maar gedurig. Nou, dat is in onszelf onmogelijk. Zo onmogelijk als dat het was voor een oud-testamentisch Israëliet om te naderen tot de gouden plaat in het heilige der heiligen. Want je kinderen, wie mocht er nou bij die gouden plaat komen? Wie mocht er bij in het heilige der heiligen komen? Mocht daar iemand komen? Nee, daar mocht niemand komen. Ja, één persoon, toch wel. Jij weet het. De hoge priester, hè? De hoge priester. En dan iedere dag, nee, één dag in het jaar, de grote verzoendag. En dan zomaar, nee, niet zomaar, maar een schaal met bloed moest een offer gebracht worden. En dan moest dat bloed gesprengd worden. Alleen de hoge priester mocht komen. En daar wijst dat ene woordje van onze tekst op. Kijk maar. Als je kan lezen, lees maar mee. Laat ons dan. En dat woordje dan, dat wijst terug op iets. Waarop? Wel op vers 14 en 15. Lees maar mee. Dewijl, omdat wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons daarom, omdat hij alles weet, omdat hij medelijden kan hebben, omdat hij de hemelen doorgegaan is, omdat hij betaald heeft met zijn dierbaar bloed. Laat ons daarom dan toegaan tot de troon van genade. Om het werk van de Heer Jezus Christus. Hij wilde het opnemen voor zondaren bij zijn vader. Hij staat als de middelaar, zoals ik zojuist zei, tussen zijn vader en een verloren mensengeslacht. Hij is diegene die de hemelen doorgegaan is, die nu bidt aan de rechterhand van zijn vader. De hemelse advocaat die zelf niet met de rekening komt, maar die met zijn bloed betaald heeft. Alleen om die reden kunnen wij tot Gods troon naderen. Alleen om Christus wil is Gods troon en genadetroon
alleen om Christus wil, hoeven wij niet bang te zijn om te naderen. Dat we weggestuurd zouden worden. Op grond van het werk van de Heer Jezus. Mogen wij met vrijmoedigheid toegaan. En wat is dat met vrijmoedigheid? Wat is vrijmoedigheid? Nou, vrijmoedigheid is dat je zonder schroom bent. Dat je niet verlegen bent. Dat je in alle openheid iets doet. Kijk, dat is zoals je onder je vrienden bent. Ik was van de week met vrienden samen. Weet je, dan hoef je niet op je woorden te letten. Niet zozeer te denken van, nou, als ik dit zeg, dan zullen mijn vrienden dat meenemen. Dan zullen ze het doorvertellen, dan zullen ze me benadelen. Nee, onder je vrienden die weten wat je bedoelt. En die voelen aan wat je meent. En die denken, nou ja, hij had het zo gezegd, maar hij bedoelt het iets anders. Dat zijn je vrienden. Vrijmoedig. Dat betekent dat je alles zegt. Alles vertelt wat er in je hart leeft. Dat er niks stiekem achterblijft. Nou is dat geen wonder, gemeente, dat God dat ons laat verkondigen vanmiddag. Laat ons, u, jij en ik, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de genadetroon. Alles zeggen wat er in je hart is, zonder schroom. Nou ja, als je in je eigen leven kijkt, wat zie je dan? Dan zie je een zwart pak. Ja. Ziet er nog aardig netjes uit misschien. Een zondaar. Die het met zijn lippen nogal zegt, maar er ook niet altijd voelt zelf. En jij en u, onrein, tekort. En dan dit woord te mogen horen. Dat wij maar niet op onszelf zouden zien. Dat je niet zou moeten denken, maar mijn onreine lippen dan. Nee, maar dat de Heer zegt, kom. Vertel maar alles tegen mij. Je zou toch God niet onder ogen durven komen. Hij weet echt alles van mij. Van jou. Dan kun je je schamen als je je ouders te horen krijgt, kinderen toch, wat je uitgehaald hebt. Heb je dat gevoel nooit gehad ten opzichte van God? Je moet schamen. Heren. Als u in het recht treedt en gadeslaat mijn ongerechtigheid. Ik moet vergaan naar recht. En u zegt onze tekst, ondanks alle onreinheid. Ondanks alle ongerechtigheid. Ondanks alle zonde. Nader tot God. Ja, zelfs met vrijmoedigheid. Nee, dat is geen vrijmoedigheid uit jezelf. Dat is geen vrijmoedigheid, jongens en meisjes, zoals ja. Misschien moet je daar ook wel aan denken, aan die gelijkenis. Er waren eens twee mannen, die gingen naar de kerk. Ze gingen naar de tempel. Een gelijkenis. Het was meneer Farizeeër en meneer Tollenaar. Zie je ze gaan? De een ziet er heel deftig uit. Zou de dominee wel kunnen zijn? En hij gaat naar de kerk. En hij gaat helemaal vooraan staan. Zodat iedereen hem kan zien. En dan gaat hij uitbundig een gebed doen. Ik dank u dat ik... Nou, dat is met vrijmoedigheid zou je kunnen zeggen. Nou, dat is toch wel heel fijn, hè? Dat je zo je hart uitstort... Nee, deze vrijmoedigheid wordt hier niet bedoeld, hè? Dat begrijpen we allemaal wel. Dit is geen vrijmoedigheid zonder blikken of blozen. Dat is brutaliteit, dat is heilig, onheilige brutaliteit. Dat is zelfingenomenheid, dat is vrijpostigheid. Nee, de vrijmoedigheid in onze tekst heeft een al hele andere grond. Niet zichzelf, maar de Heer Jezus Christus. Het zien op hem. Het zien op zijn offer. En daar zie je iets in die andere meneer. Meneer Tollenaar. Die gaat achteraan zitten. En die kijkt niet omhoog zelfs. En die zegt: wees mij zondaar genadig. En hij ging gerechtvaardigd naar huis. De oorsprong van de vrijmoedigheid ligt, geliefde gemeente, in het offer van de Heer Jezus Christus. Zijn offer is de grond waardoor Gods troon een genade troon is. In de Heer Jezus Christus is God een ontfermende Vader. In de Heer Jezus Christus ziet God naar verloren mensen om. Naderen. We hebben gehoord hoe dat naderen is. In de context van de tempel en de tabernakeldienst. Het volk nadert tot Gods huis. De priesters en de levieten naderen tot het altaar. Maar er is nog een context waarin dat woord naderen gebruikt wordt. En ik zeg het met eerbied. Het is de context van een huwelijk. Een huwelijk wanneer man en vrouw hun vader en moeder verlaten en hun vrouw hun man aanhangen en tot één vlees worden. Dan lezen we in Gods woord dat de man naderde tot zijn vrouw. De seksuele intimiteit, de eenwording tussen man en vrouw. Dat betekent dat er geen afstand meer is. Dat betekent dat er volledige overgave is. Laten we nog een keer de tekst lezen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, naderen tot de troon van de genade. Wat een geestelijke intimiteit worden Gods kinderen toe opgeroepen. En wie dat beoefenen mag, wie daar iets van kent, van de geestelijke omgang door het geloof, in de binnenkamer, of onder het woord, of onder de prediking, die krijgt daar nooit genoeg van. Daartoe roept de Heer ons op. Wij die door de wet volkomen failliet zijn, al de geboden overtreden. Mond gestopt wordt door de overtreding van de wet. We worden opgeroepen vanavond door de hoge priester. Maar door die hoge priester mogen we onze mond openen tot de troon van God en van zijn genade. Om geestelijke gemeenschap omgang te beoefenen met God. Lieve gemeente, laten we niet ongehoorzaam blijven aan het woord. Laten we niet bedenken, dat komt nog wel een keer als ik zo ga toegaan tot die troon van genade. Laten we ook niet wachten totdat we zeggen vanavond, nou ja, weet je, ik zal het wel doen hoor, toegaan. Ik zal wel naderen tot die genadetroon, maar ik ben er nu nog niet klaar voor. Weet je, ik zal eerst een beetje meer mijn best doen. Ik zal eerst mezelf wat meer onder handen nemen, weet je. Ik zal eerst wat meer strijden tegen die ene boezemzonde in mijn leven. En als ik dat onder de knie heb, dan zal ik gaan tot de troon van genade. Nee, gemeente. Daar maakt u deze hoge priester helemaal niet blij mee. Daarmee, met dat gedrag, met die instelling, verachten wij de hoge priester. Met zo met hem om te gaan, met zijn woord om te gaan, zo niet ons hart voor hem uit te storten en daar aan het woord voorbij te leven, vertrappen wij het dierbaar bloed van het Lam van God. Daarmee zeggen we eigenlijk, dat is niet goed genoeg voor mij. Vanavond horen we het. Laten we toegaan tot de troon van genade. Hij U, jij, ik, we mogen komen als totaal hulpeloze zondaren, tot hem gevloden. Hem te redden te mogen ontmoeten. Vrijmoediglijk. Alles. Vind je het niet vreselijk, kinderen? Ik vind het nog steeds vreselijk als ik wat uitgehaald heb. Ja, dat gebeurt wel eens. Dan zegt mevrouw, ja. Nou, dan zeg ik ben sorry. Ja, dan zegt mevrouw, ja, waarvoor dan? Ja, dat kent u wel, hè? Kinderen komen bij hun moeder. Ja, moeder, ik ben sorry. Nou, dan denk je, het is klaar. Pjoe, het is eruit. Nee. Nee, zeg je, maar waar ben je sorry voor? Ja, ik had een grote mond. Ja, is dat alles? Ja, nee, en ik had eigenlijk... Zie je, en dan moet je alles gaan zeggen. Hè? Ja, en dat is voor je moeder en daar schaam je je wel voor. Hè? Ik wel. Maar nou zegt het woord. Nou mag je je alles vertellen aan de Heer. En dat is het beste hoor. Alles vertellen. Ook die dingen die je nooit aan een ander hebt verteld. Die dingen die zo loodzwaar op je leven rusten. Met vrijmoedigheid. Toegaan. Komen zoals je bent. Je hoeft je niet op te knappen. Je hoeft je niet mooi voor te doen. Zeg wat je voelt. Vraag waar het je aan ontbreekt. Het is niet zo dat je dan blijft zoals je bent hoor. Nee, dan gaat het ook allemaal veranderen. En daarom hoor ik misschien vanavond wel iemand in de bank die zegt, ja, genade ken ik. Maar ik heb niks alleen dan zwakheden. Ik heb niks om aan te komen bij de troon van genade. Maar ik ben iemand die kan geen weerstand bieden tegen mezelf. Ik kan geen weerstand bieden tegen de wereld. Ik kan geen weerstand bieden tegen de duivel. Ik zie zo tegen alles op. Ik heb alleen maar tekortkomingen. En nou heb ik notabene van genade mogen leren leven. En ik kan gewoon niet op eigen benen staan. Nee, geliefde. Nee, dat is ook een beschamende les. Maar oh, zo'n heilzame les. We hebben er vanmorgen ook iets van gehoord, David. Hij moest nou helemaal leeg gemaakt worden. En dat zijn mensen die de Heer kan vervullen. Ik zeg het thuis wel eens. Ze weten het wel. Kijk, als je je handen vol hebt met van alles en nog wat. En dan komt iemand die zegt van, nou, hier wil je dit ook nog hebben. Dan zeg je, ja, maar ik heb mijn handen vol, joh. Ik kan het er gewoon niet bij hebben. Ja, het is wel heel lief aangeboden, maar ja, joh, geef het maar aan die meneer. Want mijn handen zijn vol. Kijk, maar waar iemand niks heeft, hè? Waar iemand gebrek heeft, waar iemand ellendig is, waar iemand schuld heeft, waar iemand arm is. Ja, die heeft behoefte aan een gave. Nou horen we vanavond, kom met vrijmoedigheid tot de troon van genade. En want dan zijn we inmiddels met het laatste gedachte bezig, want het is ook een vruchtbaar toegaan. Daar is zoveel te ontvangen. Het voorhangsel is gescheurd. Het heilige der heiligen, daar mocht niemand komen. Alleen maar de hoge priester één keer per jaar met bloed. Maar jongens en meisjes, we zijn bijna aan het einde gekomen van de preek. Wat gebeurde er op Goede Vrijdag? Toen stierf Jezus aan het vloekhout van Golgotha. En dan staat er in een van de evangeliën. En toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Waarom? Was dat zomaar... Nee! Nee, het was het de hand van de Heere. Nu heeft Jezus Christus alles betaald. Nu hoeft er nooit meer een diertje geofferd te worden. Nu is de prijs volkomen betaald. Nu kan dat dikke gordijn opengeschoven worden. En nu is er een vrije toegang tot de troon, tot het verzoendeksel, tot Gods genade troon. Wat is daar te ontvangen, zegt de tekst. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Twee dingen worden hier genoemd. Barmhartigheid en genade. Het zijn twee facetten van Gods liefde. Je weet het wel, hè? Jonge mensen, een diamant heeft allemaal facetten, allemaal schuine vlakken. En van de week was er ergens in een of ander Afrikaans land een grote diamant gevonden. Wat? Een grote diamant? Nou is dat een grove diamant, maar als die gaat geslepen worden, dan krijgt die allemaal facetten. En dan gaat die glinsteren van alle kanten. Prachtig. Nu, Gods liefde heeft allerlei kanten. En hier in de tekst worden twee kanten van zijn liefde, als het ware, beginnen te schitteren. Welke? Barmhartigheid. Wat is dat? Barmhartigheid. Nou, ik moet opschieten vanwege de tijd, maar barmhartigheid heeft hier iets mee te maken. Met je buik. Dat is liefde, wat je voelt in je buik. Ja, dat begrijpen wij niet. Dat kan alleen maar een moeder begrijpen. Een moeder die een kind in haar buik gedragen heeft. Barmhartigheid. Dat is liefde. Vanuit je lijf. Tot iemand. Barmhartigheid. Wat is dat? Ontferming. Kinderen. Daar ligt iemand in de sloot. Aan de kant van de weg. Rovers hebben hem benadeeld. Bont en blauw geslagen. Zie je, bloed komt er uit zijn lichaam. En daar komt de dominee langs. Die kijkt en denkt, poeh, nou, ik krijg geen vieze handen hoor. En daar komt de ouderling langs en die denkt hetzelfde. En dan komt er de Samaritaan langs. Die man, die kwam niet eens in de kerk. Die man, daar keek je met een scheef oog naar, de Samaritaan. En die ziet die man liggen in de sloot aan de kant van de weg. En die gaat hem verzorgen. Omdat zijn hart, omdat zijn lijf met ontferming bewogen was over die man. En hij tilt hem op zijn dier. En hij rijdt hem naar de herberg en hij betaalt voor zijn genezing. Dat is barmhartigheid. Wel, zegt de tekst, ga naar de genadetroon. Mensen die gewond liggen aan de rand van de weg. Bij wie de mensen voorbij lopen. Hij is niet goed genoeg. Hij stinkt te veel. Hij is te zondig. Bij de genadetroon. Daar wordt barmhartigheid verkregen. Dat komt van de andere kant. Dan krijg je iets. Zou u mij barmhartig willen zijn, Heere? Zou u mij met ontferming willen aanzien? En dan de andere facet van zijn liefde, genade. Hè? Ja, ik moet heel kort zijn. Krijgen wat je niet verdiend hebt, zei ik. Ja. En hier staat het in de actieve vorm. Er staat niet genade verkrijgen. Nee, er staat genade vinden. En jongens en meisjes, wanneer kun je iets vinden? Nou, als je in de stoel zit en je armen over elkaar blijft wachten, dan nee. Wat staat er in de Bijbel? Zoekt en gij zult vinden. Dus genade vinden, dat betekent dat iemand daar aan die genadetroon daar actief mee bezig is. Zie je wel dat genade iets is wat bij de voordeur geleerd wordt en verdiept wordt. Deze Paulus, hij zegt het, laat ons gaan naar die genadetroon. Om genade te krijgen. Ja, te vinden. Om geholpen te willen worden. Ja, dat is iets wat we niet willen. Hè. Geholpen willen worden. Ja, als je ouder wordt, ja, dan gaat het niet meer zo. Dan moet je geholpen worden. En dan moeten je ramen gelapt worden. En op een gegeven moment moet het eten klaargemaakt worden. Op een gegeven moment moet je naar de wc geholpen worden en naar bed geholpen worden. Wie wil er nou geholpen worden? Ik niet. En ik denk van u ook niet. Maar zij die tot de genade troon leren gaan met vrijmoedigheid, die leren het af om zichzelf te helpen. Die leren het met hun lege handen. Voortdurend toegaan tot de troon van Gods genade. En dan, ja, om geholpen te worden. Wanneer? Direct, hè? Ja, wij leven in een direct. Mijn vader zou zeggen in een McDonald-cultuur, hè? Ja. Nou, wij zeggen, nou, bol.com, hè? Voor 10 uur besteld, morgen in huis. Wachten is voor ons erg moeilijk, hè? En hier staat ter bekwamer tijd. Wanneer is dat? Als je nou naar die genadetron gaat, hè, jonge mensen, dan wil ik een antwoord. Ik bid al zo lang om bekering, krijg nog geen antwoord, zegt er dan een kind tegen me. Ja? Ik zou het je willen geven, kind, maar ik kan het niet geven. Maar hij doet het ter bekwame tijd. Op het juiste moment. Op een moment dat God bepaalt. En dat is nooit te vroeg. Maar ook zeker nooit te laat. Op tijd. Ja, Gods kind denkt het wel eens dat het te lang duurt. Maar dan is het, moet er geleerd worden in de tussentijd, in het wachten. Wordt er misschien wel meer geleerd dan datgene waar hij om vraagt. We gaan naar huis. Het is hoog tijd. Kunnen wij het zeggen? Kan jij, kan u, kan ik het zeggen? Ik ken dat leven. Om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de genadetroon. Als u moet zeggen nee. Nee. Ja, wel voor de vorm natuurlijk. Ik nader tot God wel met mijn lippen, maar mijn hart houd ik verre van hem. Daar heeft God een gruwel aan. Maar dan hoort u het vanavond. Heden. Indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, neem zijn gena. Ootmoedig aan. Nu is de dag der zaligheid. Nu laat de Heer het u nog toeroepen. Laat ons toegaan tot de troon van genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. Genade te vinden. Om geholpen te worden. Lieve mensen, als u ongehoorzaam blijft aan deze uitnodiging, dan zal de genadetroon, die nu nog genadetroon is, eens voor u worden een troon waardoor u wordt en waarbij u vandaan wordt gestoten. Waardoor u in de buitenste duisternis zult komen. En dat is dan wel rechtvaardig als je op zulke zaligheid geen acht slaat. Maar u wordt nog vanavond de vrije toegang aangeboden. De Heer Jezus, voor hem werd de hemel gesloten toen hij in de 3-urige duisternis riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Verbreek dat ons hart niet vanavond. O, laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Op u betrouw ik, heren. Op u gelijk het betaamt. Ai, laat mij nooit beschaamd van uw troon terugkeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Amen. Thank you. eindigen. Drieëne God, U die in ontoegankelijk licht bewoont, bij wie niemand wonen kan. Buiten uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wie wij een vrijmoedige toegang hebben tot uw heilige troon. U komt alle eer en alle lof en alle aanbidding toe. Van nu aan tot in der eeuwigheid, leer ons dat, Heer, om uw naam te verheerlijken. Om uw woord, om uw genade, om uw offer, om uw onuitsprekelijke gave, om hem, onze Heere Jezus Christus. In hem bent u barmhartig, in hem bent u genadig, in hem wil u een ieder helpen die tot u komt. Op uw tijd. Wij komen tot u, Heere. Mocht het zijn met die vrijmoedigheid om alles aan u te vertellen. Ook dat we er tegenop zien om morgen naar school te gaan. Om morgen weer het werk te doen waartoe u ons roept. Dat we tegenop zien om dit gebouw te verlaten. Dat we weten dat we in de strijd weer komen. Driehoofdige vijand. En mijn eigen kracht niet kunnen staande blijven. Heere, wees ons genadig en help ons. Vergeef het tekort en het zondige wat aan ons samenkomen was. En het goede wil u het zegenen. En ga met ons als we deze plaats gaan verlaten. Zegen deze gemeente met hun herder en met hun leraar, met zijn vrouw en kinderen, onze vrienden, broeder, met de kerkenraad, met de gemeente. Dat ze een goede tijd met elkaar mogen beleven onder uw woord. Dat de gemeente mag groeien. Dat de vruchten van geloof en van bekering mogen bloeien. Honderdvoudig, Heere, kon het zijn. Bewaar ons over de wegen, als we naar huis gaan. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 71, vers 2 is de slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.